Maar ik wil deze ochtend het thema invliegen door na te denken over de cultuurshift waarin we zijn beland. Van modernisme naar postmodernisme. En dat klinkt nogal filosofisch en ingewikkeld, dat is het ook. En ik ga niet de moeite doen om te zeggen dit is modernisme en dit is postmodernisme. Maar ik wil wel een aantal Bijbelse thema's noemen die beïnvloed zijn door de cultuur waarin wij terecht zijn gekomen. Misschien de cultuur waarin je bent opgegroeid. Of de cultuur die jou heeft meegenomen, waardoor je van het ene inzicht naar het andere bent geschoven, zonder dat je daar misschien wel heel erg van bewust bent. Daar is die. Gods woord naar harten en huizen van mensen. Dat is de slogan van het Centrum voor Pastorale Counseling. Zo, eerst even een algemeen overzicht. Als je ouder bent dan ik, dan ben je waarschijnlijk modern. En als je jonger bent dan ik, dan ben je postmodern. Hoe oud ben ik? Nou, ik ben bijna met pensioen. Dat is oud. Ik zit eigenlijk ook al langs de bovenkant. Of ik groei in elk geval naar de bovenkant. Sommige mensen zullen denken, Jeff, je bent helemaal nog niet oud. Wacht maar tot je 70 of 80 bent. Maar de generatie van mijn ouders is de generatie van het modernisme. En de generatie van mijn kinderen is de generatie van het postmodernisme. En ik denk dat in de loop van de afgelopen paar decennia we misschien met z'n allen wel postmodern geworden zijn in allerlei opzichten. In de oude tijd stond het individu op zichzelf. Wie ik ben, wordt bepaald door iets in mij. Door mijn keuzes, door hoe ik het zie. Terwijl tegenwoordig mag je nog wel zeggen hoe je het ziet. Maar wie je bent, wordt ook in grote mate bepaald door de context waarin je zit. En wie je bent, schuift mee met je context. Ik ga daar straks wat meer over vertellen. De oude generatie dacht, de wetenschap gaat alles oplossen. Het kan alleen maar beter worden. Geluk als einddoel. Maar de werkelijkheid nu is dat het eigenlijk niet zo echt beter wordt. Je moet eigenlijk met de miserie leren leven. En hoe lang het nog duurt, waar we nu in zitten, geen mens die het weet. Afwachten en doorstaan. Dat is een heel ander toekomstperspectief. In de oude tijd was datgene wat telde, datgene wat objectief observeerbaar was, wat je kon bezien, bekijken. Het zichtbare is de werkelijkheid. Maar tegenwoordig is het zichtbare misschien niet de werkelijkheid. Maar veel eer datgene van hoe je het beleeft. Het spirituele, het onzichtbare bepaalt in grote mate het objectieve of hoe het objectieve geïnterpreteerd moet worden. Het klopt niet helemaal wat er staat dat in het modernisme er geen absolute waarden waren, want die waren er wel degelijk. Maar niet absoluut in de zin van je had nog vrije keuze om je absolutisme te kiezen. Tegenwoordig heb je die keuze niet meer. Er zijn geen absoluten meer. Een vergaande relativering van normen. En waar kennis vroeger gebaseerd was op de reden, en dat hangt samen met die vorige dingen natuurlijk ook, hè, zichtbare als werkelijkheid bijvoorbeeld, is kennis nu gebaseerd op hoe ik het ervaar, op de context waar ik in zit. Maar het schema wat je hebt ontvangen bij het binnenkomen wil ik met jullie overlopen en ik wil je helpen nadenken over vier Bijbelse thema's. Gezag, waarheid, vrijheid of bevrijding en gemeenschap of liefde. En ik wil u helpen nadenken over hoe zit dat bij mij in elkaar? Waar ben ik nu door beïnvloed? Zijn mijn standpunten over de dingen werkelijk de schrift? Of heb ik iets meegenomen uit mijn opvoeding? Of uit de wereld? Waardoor ik ben gaan schuiven in mijn denken en mijn beleven. En die thema's van gezag, waarheid, bevrijding en gemeenschap, die willen koppelen aan balansen. En die balansen die vind je op het schema terug. Even kijken. In het midden van het schema, de middelste kolom, daar heb ik het woordje theocentrisch boven geschreven. De gedachte van als God centraal staat in gezag, waarheid, bevrijding en gemeenschap, dan krijg je dit. Maar als de mens centraal staat, dan krijg je ter linker en ter rechterzijde iets wat erop lijkt, maar het toch niet is. Nou, laten we beginnen met gezag. Er wordt wel eens gezegd dat het probleem waar we mee te maken hebben is dat deze maatschappij niet tolereert dat er nog waarheid is, absolute waarheid. Ik denk dat dat niet helemaal klopt. Ik denk dat er een stap voor is, vooraleer je over waarheid kan spreken, namelijk het hele thema van gezag. Het probleem is niet dat de maatschappij de waarheid niet erkent, het probleem is dat ze het gezag niet erkent. In eerste instantie het gezag van God, uiteraard. En als God gezag heeft, dan kan dat gezag begrepen worden vanuit een balans of een samenhang van twee facetten die echt bij elkaar horen. Wet en genade, gehoorzaamheid aan die wet en vrijheid om in genade die wet uit te kunnen oefenen. Gods gezag bewerkt in de cultuur waar God heerst zijn karakter. En vandaar het woordje gerechtigheid. De dingen zijn recht in overeenstemming niet zozeer met de regeltjes, maar in overeenstemming met de natuur van God zelf. Dat is een belangrijke. De regels die wij als moreel aanvaardbaar achten, zijn tamelijk waardeloos. Tenzij ze geboren zijn uit het karakter van God zelf. We doen wat we doen omdat we moeten. We zijn verplicht elkaar lief te hebben. Je moet gehoorzamen. Maar dat moeten is als het ware verbonden met een leven waar de geest van God zo in je werkt dat je graag wil moeten. De wet die gehoorzaamheid vraagt, die door God is gegeven, hangt samen met iets anders wat God geeft. Namelijk zijn genade, zijn werk in ons, het werk van zijn geest, waardoor we vrij kunnen zijn om te doen wat hij van ons vraagt. En er is een absolute morele standaard die hij neerlegt, niet als een reeks geboden en doe nu maar, want dat is hopeloos frustrerend. Niemand van God, die van ons die God ernstig zoekt. Niemand die alle geboden nakomt. Maar er is een God die ons toch oproept om naar zijn geboden te kijken. Niet als iets wat wij wettisch ondergaan, maar als iets waarin hij zijn eigen karakter openbaart. En daar gaat het vaak fout in hoe wij over waarheid en wet nadenken. Want het gezag waarin God centraal staat, heeft die combinatie van wet en genade. Maar als je God eruit wegneemt en je zet een mens in de plaats, dan kom je te linkerzijde in de moderne tendens terecht in verplichting en wetticisme. Je moet doen wat ik van je vraag. Waarom? Omdat ik het zeg. Dat is wat ik altijd heb geloofd. Zo hebben we je opgevoed. Doe het nu. Dit is wat de Bijbel zegt. Stel geen vragen. God wil dat je zo handelt. Nu, God wil dat je zo handelt. Maar de vraag is, uit welke bron kan je dat dan? Want als je de wet van God, het gezag van God neerlegt als een verplichting, kan het ook wel eens op onderdrukking gaan lijken. En dat geldt niet alleen voor het kerkelijke leven, dat geldt voor het maatschappelijke leven. Ik ben opgegroeid in een heel klein dorpje in België. En daar had je verschillende politieke partijen. En het was in die tijd nog vrij simpel. Waarschijnlijk in Nederland ook. Je had een christelijke partij, je had een socialistische partij en je had een liberale partij. Eens je in zo'n systeem zat, was er geen ontkomen meer aan. Want als je naar de christelijke partij samenkomst ging of daarvoor stemde, dan was je waarschijnlijk katholiek. Dan hield je je feestjes in de katholieke parochiezaal. Dan had je een katholieke bankier. Dan had je een katholiek café waar je met je duiven naartoe ging om de duivensport te oefenen. Je zat gewoon gevangen in het systeem. En geen haar op je hoofd had er zo aan denken om naar het socialistische café te gaan, als je al naar een café zou willen gaan. Dat was verboden terrein. Maar eens je in zo'n zuil zat, dan was je verplicht om je eraan te houden. En dat heeft dat absoluut moreel relativisme, dat heeft daarmee te maken. Het was absoluut in die zin, als je erin zat, dan moest je eraan houden. Maar het was relatief in die zin dat je kon in theorie nog kiezen voor welke partij je zou stemmen. En waarschijnlijk gebeurde er in het stemhokje andere dingen dan hoe mensen zich uiterlijk gedroegen. En in onze kerkelijke kaart was het eigenlijk niet anders. Je was, ja, ik weet niet hoe het in Nederland allemaal in elkaar zit, hè. Je was gereformeerd of evangelisch of alle kleuren die jullie hebben. Als je erin zat, dan moest je je daar ook aan houden. Nou, die tijd is eigenlijk lang voorbij. We zijn naar de rechterkant opgeschoven. De postmoderne tendens, waar er niet één gezag is wat alles beheerst, maar waar een veelzijdigheid van gezag is. We hebben allemaal wel iets te zeggen, het egalitarisme. En waar we eigenlijk tegen gezag geworden zijn. En je ziet dat van de linkerkant het woordje plicht en wetticisme, aan de rechterkant wetteloosheid en wetsverachting is geworden. En dat in plaats van dat je leidt onder onderdrukking aan de linkerkant, dat je nu in de losbandigheid, ik bepaal zelf wie ik ben en wat ik doe, ik maak mijn eigen wetten, ik ben los van banden, dat je daarin terecht kan komen. En dat noemt men dan een relativerend pluralisme. Pluralisme in die zin, alles is mogelijk, maar er zijn ook geen absoluten meer. Je kan veel makkelijker dan vroeger daar je eigen sporen intrekken en zelf keuzes maken. Het hoeft niet zo allemaal strak te zijn. Je mag ook wel eens naar de opwekkingsconferentie als je gereformeerd bent. Of iets anders. Dat was vroeger ondenkbaar. Maar je krijgt daardoor een impact op het volgende terrein, namelijk op het vlak van de waarheid. Want als het gezag schuift, kerkelijk gezien of politiek gezien, en er komt beweging om je daar vrij in te voelen, Dan wordt de vraag naar, ja, maar wat is dan de waarheid, steeds acuter. Nou, de waarheid waar we theocentrisch God in het midden willen voor staan, is de waarheid van het woord van God. De gehele schrift is door God ingeademd, uitgeademd. Dat is onze belijdenis. En dat woord wat wij leren, wat inhoud heeft, heeft tegelijkertijd ook leven. Het is de geest van God die daar doorheen bron van leven geeft. En leer en leven in combinatie bewerken een waarachtig leven. De waarheid is niet alleen iets voor je hoofd, het is iets voor je hart. De waarheid is niet de geloofsbelijdenis die ik op zeg. De waarheid is dat die geloofsbelijdenis een hartsverandering tot stand heeft gebracht, waardoor ik het karakter van de Heer Jezus lief heb en heerlijk vind. In plaats van dat ik verplicht ben om te doen wat hij van me vraagt. Nu, in de oude tijd was de neiging om de waarheid te benadrukken in de zin van inhoud en reden. Ook met het geloof. Het geloof moest je kunnen uitleggen, verdedigen, argumenteren. En wat de maatschappij betreft, ja, was het intellectualisme de stroming die de hoofdtoon voerde. Ik moet alles kunnen objectief observeren, wetenschappelijk bewijzen. En ik moet dat niet alleen kunnen, iemand anders moet hetzelfde kunnen testen en vaststellen. Objectief observeerbaar, systematisch herhaalbaar. En we komen allemaal tot dezelfde conclusie. Naturalistische kennis die waarheid verzamelt. Nou, tegenwoordig zijn veel van die waarheden die de wetenschap heeft verzameld toch aan verandering onderhevig. En we zijn naar de rechterkant verschoven. Niet de reden, het verstand, maar de ervaring bepaalt de waarheid. En in plaats van een duidelijke, klare inhoud op vlak van politiek of geloof, of nou, noem maar, je mag kiezen welke thema's je daarin wil zetten, zijn we pragmatisch geworden. Chaotisch eclecticisme op je schema. Ja, ik vergeet natuurlijk mijn PowerPoint door te schakelen. Hè? Waar gaat die? Wat zeg je? Wat heb je dat voor mij gedaan? Oké. Ik blijf eraf. Ja, doe maar. Fijn. Bedankt. Ja. Ja, dat is een goed idee. Als ik naar een ander vakje schuif, dan schuif jij de PowerPoint door. Zet het maar terug waar we waren, hè. Nog iets over? Ja, daar is die. Ja, ja. Kijk, nu ben ik mijn draad kwijt. Ja. De waarheid is datgene hoe we het ervaren. En chaotisch eclecticisme, daar zat ik, dat betekent, je kan eigenlijk hapsnap plukken en kiezen. Je kan in een baptistengemeente zitten en toch voor de kinderdoop zijn. Je kan gereformeerd zijn en toch een visie hebben op de Heilige Geest die eigenlijk een beetje pinksterachtig klinkt. Vroeger was dat onmogelijk, dan werd je eruit gezet. Misschien niet letterlijk, maar wel gemeden. Geoordeeld of veroordeeld. Tegenwoordig alles kan. Onze boekentafels liggen ook vol met allerlei dingen uit allerlei stromingen. En we vinden het ook fijn. Want jouw visie en mijn visie en de visie van anderen, als we dat bij elkaar leggen, dan is de rijkdom daarvan veel groter dan dat we met onze oogkleppen op alleen maar ons eigen dingetje zouden bekijken. Dus als we naar de Bijbelstudie gaan, is het niet meer zoals vroeger dat iemand de Bijbelstudie geeft en verklaart vanuit de schrift wat God te zeggen heeft. Nee, we zitten in een kring en we lezen misschien nog een stukje uit de Bijbel, maar niet te veel, want dat is al te moeilijk. Wat betekent het voor jou? Wat betekent het voor jou? Hoe beleef jij dat dan? Wat betekent het voor jou? Hoe heeft dat in jouw leven gewerkt? Heb jij daar iets over te vertellen? En de kring gaat rond en het kan best heel verscheiden zijn wat eruit komt. En alles mag gezegd worden en alles mag staan. En er wordt ook niet meer ingegrepen. Want de waarheid wordt vervangen door mijn beleving. Maar denk eens na over je eigen gemeente en je eigen manier van bijbelstudie geven en het vermogen wat je nog hebt om in te grijpen wanneer de waarheid een beetje wordt aangepast. En het is natuurlijk wel ook ingewikkeld, hè, want je wil wel dat mensen gelegenheid krijgen om te vertellen hoe heeft God in mijn leven gewerkt naar aanleiding van deze tekst. Maar als de waarheid vrijmaakt, dan zal de onwaarheid ons gevangen houden. En je kan niet naar vrijheid en ook niet naar gemeenschap en werkelijke liefde, wanneer de waarheid uit balans raakt. Nou, wat is dan in die waarheid belangrijk en minder belangrijk? Nou, goede vraag om te stellen. Maar in deze tijd, de ervaring, pragmatisme. Ik kies wat bij me past en ik ben ook vrij om te kiezen. En mijn subjectieve beleving overwint de theologie. Of de oude theologische systemen. Of de theologie van mijn kerk. Of mijn oude politieke overtuiging. Of mijn oude morele overtuiging. Ik laat me leiden door mijn intuïtie. Want wat is nu werkelijk echt dat je je van binnen en van buiten als eenheid gedraagt? Dus ik ga mij uiterlijk gedragen zoals ik het van binnen voel. Authentiek. En de vraag is natuurlijk, is dat authentiek? Ik had deze ochtend echt geen zin om 2,5 uur in de auto te zitten om hier naartoe te rijden. Het was ook koud deze morgen. Ik ben toch gekomen. Dat was niet zo heel authentiek. Tenzij je echtheid op een andere wijze definieert. Namelijk de echtheid die te maken heeft met het hartsverlangen om het karakter van de Heer Jezus lief te hebben. Je daaraan te spiegelen en dat te weerspiegelen. Soms op momenten dat je het niet ziet zitten. En dan wordt echtheid niet iets uiterlijks wat je van binnen bent, maar iets uiterlijks en iets innerlijks dat synchroon is met de waarheid van Christus en het gezag van de koning. En dat zou er dan toe moeten leiden dat je in vrijheid kan leven. Het volgende is het woordje bevrijding, hè? Bij waarheid heb ik geloof geplaatst, geloofsinhoud, het betrouwbaar spreken van God waar je je hoop op stelt. Nou, als de schrift over bevrijding spreekt, dan zit daar ook weer een balans. De rechtvaardigmaking, de redding en de vergeving, het is gebeurd, maar ook het is niet gebeurd. Het is nog bezig met openbaar te worden. Ik ben bevrijd van de schuld van de zonde. Maar ik ben bezig bevrijd te worden van de macht van de zonde. En ik zal pas later bevrijd zijn van de aanwezigheid van de zonde. En dat neemt ons mee in een heiligingsproces, waardoor je werkelijk de heerlijkheid van God ziet, die in zijn genade en zijn rechtvaardigheid levensveranderend werkt in de ellende van het leven. Maar het blijft wel een moeilijk proces. Nou, vroeger was dat eigenlijk vanzelfsprekend. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer is zijn geloofd. DV staat bijna op alle uitnodigingen die ik krijg uit Nederland. DV. Ja? Waarom DV? Omdat God heeft het gezag, je schikt je onder het gezag. Maar de vraag is natuurlijk, als ik DV zet, is dat gezag van God in mijn leven het autoritaire waar ik aan onderworpen ben en waar ik verder eigenlijk, ik zie wel wat er komt. Of is het een leven in de vrijheid van de soevereiniteit van God, die in staat is om in de ellende Christus in mij te openbaren? Nou, in de oude tijd, modernisme, wanneer je uit bevrijding God wegneemt en de mens centraal stelt, dan moet hij zichzelf redden. Vandaar het woordje zelfredzaamheid. En het accent in de psychologie of psychotherapie op zelfwaarde, zelfaanvaarding, zelfontplooiing, zelfontwikkeling, dat komt eigenlijk uit die periode. En de tijd dat men nog dacht, de wetenschap gaat ons redden. Geluk, genot, genezing kan nu. Nou, narcistisch hedonisme, narcisme, houden van jezelf. Hedonisme, genieten. Ja. Pluk de dag en geniet ervan, zolang je kan. En dat is ook het doel van het leven. Haasje, boompje, beestje. En probeer je eigen ding te realiseren. Nou, velen zitten qua geloof ook in dat hokje. Ik moet hier en nu gered worden. God houdt van mij, want mijn waarde is dat hij zijn zoon heeft gegeven om aan het kruis voor mij te sterven. En ik wil hier en nu vergeving, maar ook hier en nu genezing. En de balans van ik ben gered, ik ben bezig gered te worden en ik zal gered worden, die is verdwenen. Of die was verdwenen in de oude tijd. En eigenlijk ook in de nieuwe tijd, langs de andere kant. Ja, de conclusie is, ja, ik kan 1000 keer bidden, maar God doet het niet. Ik moet ermee leren leven. En ook daar zoek je eigenlijk een stukje je eigen leven, je eigen zingeving. He, wie ben ik en waar dient mijn leven voor? Nou, het gaat niet in deze tijd opgelost worden. Ik ga niet mezelf kunnen redden en de wetenschap ook niet. Dus ik moet nu proberen zo zinvol mogelijk met de ellende om te gaan. Het woord wat daar staat, sociale reconstructie, is dat ik probeer mezelf te herdenken in de context van waar ik leef. Om een voorbeeld te noemen, was een gemeente met een jeugdgroep, die hebben op zaterdagavond bijbelstudie. Allemaal nette, lieve, vriendelijke jongens en meisjes. Na de bijbelstudie gaan ze naar de toiletten van het kerkgebouw, gaan ze andere kledij aantrekken en gaan ze naar de disco. Hoe kan dat? Nou, in de oude tijd kon dat niet. Dan moest je eenduidig op elk terrein van je leven je gedragen zoals je het beleed. En je was vrij eenduidig in de kerk en thuis en op school of op je werk. Je was dezelfde. Maar tegenwoordig kan je schuiven met je identiteit. En je kan je anders gedragen in de kerk, dan op je werk, dan in je gezin, dan waar dan ook. En de jonge generatie heeft daar totaal geen moeite mee. Die vindt dat normaal. Die is in dat postmoderne denken meegenomen, omdat hun beeld van wat waarheid is en integriteit en echtheid en waarachtigheid meegenomen is door een anti-autoritair egalitair systeem. En aangezien God nu niet doet wat ik nu zou willen in mijn behoefte, ja, kan ik op momenten dat God niet ingrijpt, iets anders verzinnen met mijn leven. Dat is natuurlijk een andere weg dan heiliging en heerlijkheid. God heeft het gezag. Hij proclameert de waarheid. De waarheid zal je vrijmaken. Dat is een proces. Zal je vrijmaken waartoe? Om God en naaste lief te hebben, kom je op het woordje gemeenschap. Nou, als het goed is in de gemeente, is er een perfecte balans tussen het individu en de groep. De christen en de gemeenschap. Dat is vrij ingewikkeld. Want soms wil ik dingen die niet zo leuk zijn voor een ander. Maar als de eenheid in de gemeente aanwezig is, dan zou de zorg voor mij als individu niet ten koste moeten gaan van de zorg van de gemeenschap als geheel. Daar is harmonie. Nou, niet zo in het modernisme. Aan de linkerkant, daar gaat het niet over gemeenschap, het gaat over autonomie. Ik moet overleven in deze wereld. Individualisme, en natuurlijk moet ik me ook wel wat aanpassen, want als ik overal tegen ben en anders reageer, dan kom ik ook in de problemen. Maar eigenlijk zoek ik mijn eigen weg voor mezelf. En je krijgt in die cultuur mensen in isolement. Die hun eigen weg proberen te zoeken. Weinig connectie, weinig verbondenheid. En dat zat ook in onze gezinnen. Ja, de oudere generatie heeft moeite om te praten over emotie, betrokkenheid tonen. Het gaat veel eerder om, doe wat je moet doen. En als je het gedaan hebt, dan moet er niks over gezegd worden. Dat is normaal. Dat is je verantwoordelijkheid. Wanneer spreken we? Als je het verkeerd hebt gedaan. Dan komt het vingertje naar boven. Want dat vingertje heeft te maken met dat autoritaire. Van helemaal boven links. Waarvan je zou moeten weten wat je moet doen. En aan de rechterkant, als het over gemeenschap gaat, ja, dat relationele zelf. Ja, ik mag zijn wie ik ben in de context waar ik wil. Tyrannie van het individu. Dat wil zeggen dat de minderheid gaat bepalen wat de meerderheid moet geloven. Dat zie je toch gebeuren als het gaat over thema's als homoseksualiteit of abortus of euthanasie gaat. Het is niet de meerderheid die daarmee komt, het is een minderheid die iets forceert. En de meerderheid moet dat tolereren, en niet alleen tolereren, ze moet dat omarmen en als gerechtigheid erkennen. En iedereen mag erbij, inclusie. Maakt niet uit wat je gelooft, maakt niet uit wat je politieke voorkeur is, maakt niet uit hoe je over geslacht nadenkt, maakt niet uit wat je... Nou, wat maakt allemaal niet uit. Iedereen hoort erbij. En in de praktijk lijkt dat, ik noem dat het woordje fragmentatie, in de zin van, ja, je moet je overal proberen een beetje te gedragen, zodat je mee kan functioneren. En op de ene plek doe je het zus, op de andere plek doe je het zo. Dat is iets heel anders dan de eenheid waar de schrift het over heeft. Nu, ik denk dat dit schema belangrijk is, als je nadenkt over liefde en waarheid. Omdat uitspraken die je doet in je geloofsleven, horen ergens in een van die vakjes. Als ik zeg, God houdt van jou, hij heeft je lief, in welk vakje zit ik dan? Nou, zeg maar wat. Bij ervaring... Hoezo?
Dat is iets wat jouw emotie aangaat.
Dat is iets wat je wil beleven, ja. Maar je kan het ook nog ergens anders zetten. Je kan het ook bij de waarheid in het midden zetten. En je kan het ook bij zelfredzaamheid zetten om je zelfwaarde op te krikken. Met andere woorden, als wij zeggen, God heeft jou lief, dan weten we eigenlijk niet wat dat teweeg brengt in het hoofd van de persoon die het hoort. Of als ik zeg, je moet doen wat God zegt, waar zitten we dan? Is dat autoritair? Nee, dat is bijbels. Je bent verplicht God lief te hebben. Je moet doen wat hij zegt. Maar als je zegt, ik hoor autoritair, als dat is wat je hebt gehoord, dan betekent dus dat je observatievermogen van bijbelse uitspraken besmet is door een bepaald cultureel systeem. Nu mag je even schrikken. Ja? Ter linker of ter rechterzijde. Als je denkt dit is autoritair, wat doe je dan? Dan kom je in verzet. Dan kom je in opstand. Maatschappelijk gezien, feminisme. Of andere anti-bewegingen tegen het gezag. In het postmodernisme komt men niet in opstand. Wat moet men daar? Oh, niets. Ze laten je babbelen. Je mag je kwaad maken, je mag op je hoofd gaan staan, je mag omhoog springen, het maakt allemaal niet uit. We negeren je gewoon. Ja, iedereen heeft zijn eigen mening en die van jou. En dag. Dus als ik tegen iemand van mijn en oudere generatie zeg, je moet God lief hebben en doen wat hij zegt, dan is het risico dat ik hem meeneem in een wettisch patroon. Want dat is de cultuur waarin die is opgevoed. En ik ben ook geneigd om zo te preken, want dat is de cultuur waar ik zelf ook uitkom. Maar tegenwoordig moeten de preken gaan over genade en vrijheid en geest en leven. De andere kant, en wat is het risico daar? Dat je gewoon meegaat in het postmodernisme. En dat waarheid en gezag onderuit gaan. En dat de vrijheid waarover wordt gesproken helemaal niet de Bijbelse vrijheid is. Of dat de liefde die wordt geproclameerd helemaal niet de Bijbelse liefde is. Ik had gisteren nog een gesprek met iemand en het thema was een man die zijn vrouw heeft verlaten voor een andere vrouw. En het argument is, ik heb eigenlijk nooit een goed huwelijk gehad. Ik ben eigenlijk nooit getrouwd geweest, met andere woorden. Maar nu heb ik de liefde gevonden. En ik heb een nieuw leven en het gaat zo fijn in de relatie tussen mij en de Heer Jezus. Nou, leg mij dat eens uit. Maar die man die beleeft dat zo. En die heeft daar geen enkele moeite mee. Voelt zich daar niet schuldig over. Dat hoeft ook niet in het postmodernisme. Maar je kan switchen in je relaties. Je kan wat rechtvaardigs herdefiniëren. Je kan wat liefde is en rechtvaardig is invullen met hoe jij het beleeft. Nou, vroeger zou die man verketterd worden. Want dat was toen het systeem. Als je niet doet wat wij zeggen, dan gooien we je eruit. En nu? Die man kan gewoon alles gewoon voortdoen waar hij mee bezig is. Want wij mogen hem toch niet oordelen. Hij doet toch zo zijn best. En we hebben zowel de waarheid als de liefde eigenlijk naar links en rechts ondermijnd. En hoe komen we dan terug in dat middenste stuk? Ja. Zodat als we de waarheid spreken vanuit gezag van God uit, dat er werkelijk vrijheid is en een liefde die gekenmerkt wordt door gerechtigheid, waarachtigheid, heiliging en heerlijkheid. Waardoor de eenheid tussen God en mens tot stand komt. En niet zomaar een menselijk brouwsel van ecumenisch denken. En dat is ook zoiets, hè? De ecumene van het hart. Wat wil dat zeggen? Ja, we houden van elkaar, we zijn één met elkaar. Waar ligt onze eenheid? Ja, het ligt in Christus en zijn offer aan het kruis. Nou, dus we moeten elkaar niet verketteren op grond van secundaire theologische uitgangspunten. Als de doop, de Heilige Geest, kerkorde en een heleboel andere dingen. Laten we ons van elkaar houden. Gevolg? De ijver om de secundaire geloofspunten helder te hebben, even ongeacht of we het eens zijn met elkaar, wordt, het woordje uitgemolken komt in mijn hoofd, maar ik weet niet of het juiste woord is. Het wordt gewoon leeggemaakt. Als ik vroeger in een baptistengemeente kwam, dan wist ik wat die mensen geloofden. Tegenwoordig, ik heb geen idee wat die mensen geloven, echt niet. Er zit echt van alles. En er zit ook van alles, omdat iedereen denkt, we houden toch allemaal van elkaar. We zijn één in Christus, de ecumene van het hart. En de secundaire dingen, ja, daar moeten we niet zo mee bezig zijn. We hebben elkaar daarvoor verketterd en vermoord. Maar nu zijn we in een andere tijd waar de liefde heerst. En we weten niet meer wat we geloven. En de stap nadien was, we weten ook niet meer wat we geloven met betrekking tot moraal. En als we nog zeggen wat we geloven, dan weten we ook niet meer waar het in de Bijbel staat. En hebben we eigenlijk alleen maar een slogantaal in plaats van argumenten. En de argumenten staan los van De middenkolom. We worden autoritair in onze reactie of we worden egalitair in onze reactie? We veroordelen de linkerzijde of we aanvaarden alles de rechterzijde? Dus als iemand zegt, je moet van God houden, dan weet je gewoon niet wat het bij de ander doet. En dat betekent dat je in de gemeente moeite hebt om dit uit te leggen. En dat het een kunst zal zijn om in die middenkolom te leven, maar ook te proclameren. En in de hoop en de verwachting en het gebed dat God zich openbaart vanuit zijn woord en niet besmet door de culturen waarin we zitten. Nou, best wel een ingewikkeld verhaal, maar als we er geen inzicht in krijgen in deze dingen, dan zijn de mensen waar tegenover we bediening mogen hebben echt vogels voor de kat. Dan gaan we hun verliezen, omdat we niet snappen waar zij zitten. Of gaan we door de wijze waarop wij prediken hun wegstoten en veroordelen, waardoor ze ook niet meer terugkomen. Maar hoe ben je dan liefdevol en waarheidsgetrouw tegelijkertijd? En hoe spelen die dynamieken in de veranderingen waar we als gemeenten voor staan? Dat is de vraag van deze ochtend en waar je ook in de gespreksgroepjes wat verder om mag doorbomen.
Chef,
ja.
Die vraag, dat is misschien wel belangrijk. De heer Jezus haalt het zelf ook aan in de bergrede over die zijn vrouw verstaan. Andersom voor rij maakt dat zij overstaat. Dat is een heel gevoelig onderwerp waarbij de heer Jezus duidelijk maakt over hoe we het goede zoeken in het leven van de ander. Nou, jij noemt dat als voorbeeld ook van uitkomen.
Ja.
Zeg je dan echt gewoon, ja, maar dit is de waarheid. Stoppen ermee? Hoe ga je daar dan mee om? Dat is de vraag.
Ja, hoe je dat pastoraal moet oppakken met die man die nu met een andere vrouw leeft, dat is een heel ingewikkelde. Maar ik wil die dingen allemaal kunnen zeggen. Ik hou van jou en God ook, maar hij haat je ook, want hij haat de zonde. En ook de zondaar. Daar kom ik deze namiddag op terug. Dus je leeft nu in een leugen. Dat is niet de waarachtigheid van Christus. Voor jou is het fijn, maar er is ook schade op allerlei gebieden. Je hebt pastoraal niet laten begeleiden of helpen. Je bent eenzijdig je eigen ding gaan doen omdat het voor jou zo goed voelde. En ik heb nog wel 10 andere dingen die ik zo kan zeggen. Ik wil die allemaal kunnen zeggen. De vraag is alleen, wanneer zeg ik het en op welke wijze? Ja? In dit geval ben ik vrij strak geweest. Maar dat is niet altijd zo. Dat is heel verschillend van situatie. Als ik iemand zie lijden en strijden, dan is er meer barmhartigheid om te zeggen, ook ik veroordeel niet, maar ga heen. En we gaan erover praten, hoe doe je dat dan niet meer zondigen? Zoals de Heer Jezus met overspelige vrouw. Maar als iemand in zijn eigen gerechtigheid gaat staan, dan ben ik wel bereid om te zeggen, wee u, gij, fariseers. Dus ook de Heer Jezus had een verschillende benadering, afhankelijk van de hartsgesteldheid waarmee mensen kwamen. En ik heb dus geen eenduidig antwoord op hoe moet je dat nu aanpakken. Dat is echt verschillend van situatie tot situatie. Komt er nog een dia achter? Ja. Een aantal dingen die ik heb gezegd, die zijn verschenen in ons blad Metamorfose. Je hebt daar een nummer van gekregen. Ik heb dat speciaal voor jullie bewaard. Al een hele lange tijd. Want het is ook de eerste keer dat dit ging doorgaan. Dat was ook al heel lang geleden. Het nummer heeft als thema de gemeente. Dus vandaar heb ik dat voor deze dag apart gehouden. We gaan met Metamorfose vanaf 2022 helemaal digitaal. Dus geen gedrukte versie meer. Als je geabonneerd bent, krijg je daar nog informatie over. En de artikels zullen te vinden zijn op de website van Metamorfose, maar ook in de app van het CPC. Die kan je downloaden. Niet nu, straks even zoeken. Als je zoekt op Centrum Pastorale Counseling, dan kom je die tegen. En alle artikels van Metamorfose zijn daarin ook te vinden op voorwaarde dat je je abonneert. En het abonnement is gratis. Ja, dus, maar dat moet je wel via onze website even doen. En naast dit komt op die app ook al, komen ook al allerlei andere dingen. Maar dus de meeste inhoud die ik heb verteld deze ochtend staat al in Metamorfose. Dus als je daar als zoekopdracht postmodernisme geeft, dan krijg je een hele rij artikels. En de helft van wat ik deze middag ga zeggen, komt in december, in het decembernummer. En de andere helft, dat zal voor later zijn. Maar we willen dus stap voor stap de inhoud van wat ik te vertellen heb zo beschikbaar maken. En ook op een gratis wijze.